Mijn eigen IBM-computer.
Nou, dan raak ik eindelijk eens die papierwinkel kwijt.
Hé, het is geen speelgoed.
Op school mag het wel.
Goed dan.
Oké. Programma erin. Datum. 1, 2, hoppakee. En dan druk je in.
Nou, het doet dus niks, meneer de computerexpert.
Dan moet je IBM bellen.
Of je stopt de stekker erin.
Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Of je stopt de stekker erin. Mijn naam is Barend Baarsen en ik zit hier samen met
Mustafa Gulkara
en
Karel van der Wouden.
Nou, leuk jongens, leuk dat jullie er zijn. Jullie missen er misschien één, want onze Tony die zit nog op businessreis, dus die kon even nog niet aanschuiven, maar die zal er de volgende keer best wel weer bij zijn. We willen natuurlijk alle nieuwtjes weer met jullie doornemen. Misschien beginnen bij Karel. Wat heb jij deze keer meegenomen?
Ja, misschien eerst even beginnen bij Moes, voordat we technische nieuwtjes gaan doen. IBM heeft een aantal heeft bekende afkortingen, zeg maar. Maar een van de afkortingen bij IBM die nog wel eens gebruikt wordt is I've been moved. En in dat kader van I've been moved. Moes, volgens mij ben jij wat anders
per
gaan doen.
Per 1 juli ben ik dus van IBM Storage naar IBM Z gegaan. Jullie weten allemaal waar Z voor staat.
Zero downtime.
Yes.
Ja,
dus bij deze.
Ja. Leuk.
Weer wat
leuk.
Geleerd.
Ja. Nee, niet, maar ik denk dat het sowieso goed is. Sowieso een mooie stap. Gefeliciteerd trouwens.
Dankjewel, ja.
Maar ik denk ook dat het goed is dat je een storage achtergrond hebt. Want eigenlijk als je een Z-platform op zijn best wil gebruiken, is het natuurlijk een goede combinatie
absoluut,
het beste.
Absoluut, ja. Ja, want Z wordt is vooral bekend met transacties, hè?
Ja.
binnen het platform. Maar uiteraard heb je ook storage nodig, hè? En ja. Ook opslag en backup. Dus dat zijn allemaal, en vooral ook nu wat speelt met heel veel cyberaanvallen, willen we toch gewoon dat de organisaties weerbaar zijn tegen cyberaanval. Dus wat ga je doen met zoveel data die je op je storage hebt? Dat is toch, dan moet je bewaren, dat moet je veiligstellen.
Ja. En hoe proces je dat op een veilige manier?
Zeker, absoluut. Ja.
Dus ik denk dat je daarvoor een heel goed platform hebt gekozen.
Nou, ja, dat
zeker.
Denk ik ook, ja.
Zeker. En ik denk, heb ik ook een paar jaar bij Z mogen werken. Heel leuk. En het voordeel is, denk ik, is dat iedereen die daar komt, daar is het nieuw voor.
Ja, net is.
Of in ieder geval voor de meeste mensen. Want er zijn niet heel veel mensen die heel bekend zijn met Z.
Nee.
Dus het is een leuke reis, denk ik.
Het is inderdaad een bijzonder platform. Complex, maar leuk om te zien van hoe iets is ontwikkeld. En het bestaat al 50, 60 jaar, misschien meer. Dus.
Ja, ik ben er nooit in begonnen.
Ja, oké.
Ik ben erin begonnen.
Oh, wauw, kijk. Dat zie je maar weer, hè?
Ja.
En er zijn gewoon, het blijft gewoon ontwikkelingen komen. En ik bedoel, misschien ook een punt nu we het toch over Z hebben. In 2021 is de Telechip ontwikkeld.
Ja, dat is niet in die Z16, was die voor de Z16?
Z16, klopt, ja. Dat is op 7 nanometer. Hè?
Ja.
En met een AI-chip, on-processor AI-chip. En in 26 augustus is er op Hot Chips, is er de Telum 2 geannonceerd.
Oké. Okay.
Op 5 nanometer.
Ja, dus die is echt vers van de pers.
Is echt vers van de pers. En wat maakt die Telum chip beter dan Telum 1?
Ja.
Nou, sowieso iets hogere kloksnelheid. We gaan van 5.2 naar 5.5.
Toch wel weer met de kloksnelheid.
Vaak zie je dat wel redelijk stabiel blijft.
Ja, het is de manier waarop de processor aangesproken wordt en dat soort dingen.
Ja, dus ja. We hebben volgens mij al in de eerdere Z-versies al 5.5 aangetikt. Maar toen is het besloten om naar 5.2 weer te gaan. Dus we zijn nu weer naar 5.5 gegaan.
Mm-hmm.
40% verhoging van de on-chip cache capacity.
Zo.
Dus meer cache.
Dat is veel.
Dus voor het sneller afhandelen van transacties.
Ja.
En er komt nog iets erbij, is dat de DPU, Data Processing Unit, dat betekent dus dat de IO's worden afgehandeld op een andere core op de chip.
Ja.
En dat zorgt ervoor dus dat de CPU alleen maar zich bezighoudt met transacties en alles wat IO gerealiseerd is, wordt dan
Wil dat dan zeggen dat, zal maar zeggen, de de afhandeling van storage bijvoorbeeld met de ene chip gebeurt of de ene core. En dat dan de processing met de andere core wordt gedaan.
Ja, ja,
en dan puur om de snelheid. Om de
snelheid te waarborgen, ja.
Ja, ja. Ah, dat is cool.
En nog een leuk feitje is dus dat met die nieuwe chip tot wel 15% power consumption, dus betere, lagere stroomverbruik kunnen realiseren.
Altijd goed. Oké, okay, want je zou zeggen, doordat je de gigahertz eigenlijk de lucht indrukt, naar 5,5, zoals je zegt, dan wordt er dus veel meer warmte gegenereerd. Zou je ook denken dat er veel meer stroom nodig zou zijn?
Ja, maar met de chip kan je ervoor zorgen, ervoor kiezen dat je dus ook wat op lagere kloksnelheid kan draaien. Dus het is gewoon aanpasbaar. Dus voor bepaalde software misschien dat je dan 5,5 draait, maar je kan ook naar 5,2 of wat lager. Waardoor je daarmee de mogelijkheid creëert voor de klant om ervoor te kiezen van hoe snel moet ik mijn CPU draaien voor mijn applicaties. Dus dat kan je aanpassen.
Ja, ik denk dat je daar, nou, daar komt nog meer informatie over vrij in de komende periode.
Ja,
hoe
dat is dus net geannonceerd, dus dat komt wel, ja.
Ja, we zullen sowieso even de linkjes toevoegen, want ik denk dat IBM wel iets heeft gepost en ook iets van Hotchip natuurlijk.
En op die Hotchip nog een feitje is dat er, we hebben dus met Z16 op Telum 1 hadden we de AI-chip on board.
Ja.
En dat hebben ze uitgebreid met een Spire Accelerator card. Dus dat betekent dus dat die chip, wat op die processor zat, dat hebben ze naar een kaart toegebracht. Dus dan kan je meerdere kaarten in je systeem hebben om nog sneller je bijvoorbeeld fraud detection op je creditcard bijvoorbeeld te kunnen doen. Want je ziet dat heel veel bedrijven.
En vermoedelijk meer capaciteit. Want een van de dingen die natuurlijk is in dat soort processen van hoeveel capaciteit heeft zo'n chip om een LLM van een bepaalde grootte te kunnen draaien.
Ja. Dus je ziet dat heel veel banken bijvoorbeeld, die willen toch snel mogelijk kijken of een transactie frauduleus is of niet.
Ja, en voor de luisteraars, de meesten weten denk ik langskant wel, maar LLM is een large language model.
Ja.
Dus je ziet wel dat de AI mogelijkheden binnen de Z-platform, dat wordt uitgebreid met deze kaart.
Goed. Ja,
goed om te weten.
Ja.
Nou, dat is. Ik ben zeer benieuwd hoe dan de Z Next, noemen we dat altijd toch? De volgende Z, omdat
dat
op zich tellen
is,
we altijd van Z14, Z15, Z16. Maar of het ook echt Z17 wordt, dat is altijd maar weer de vraag.
Dat houdt ons spannend.
Dat houden we spannend. Dat dus we spannend. Maar dat zal. Nu de chip natuurlijk bekend is, zal de rest natuurlijk ook langzaam.
Zeker, de verwachting is volgend jaar dat we dat gaan lanceren.
Ja. Nou, ik ben zeer benieuwd hoe dat eruit gaat zien. Ja. En als het zover is, dan trekken we die informatie wel weer uit je natuurlijk.
Dat komt goed.
anders halen we er nog een andere expert
bij. Dat kan altijd toch. Zeker. Maar over de AI gesproken, US Open, iets met tennis, hè?
Ja, ook die toevallig, die hebben redelijk wat gedaan met Granite.
Oké. Okay.
Dat noemden ze ook. Er stond toch ook een hele mooie blog op de IBM-site. Die kwam ik daar tegen.
En dan even, Granite is?
Granite is dus ook een large language model.
Open source.
En beschikbaar in dus de watsonx platform van IBM.
Ja.
En watsonx is dus het AI en data platform van IBM daarin. En wat ik eigenlijk, daar staat natuurlijk redelijk veel in. Ze hebben een samenwerking met de USTA Foundation. Dat is eigenlijk de organisatie, non-profit organisatie, mm-hmm. die ervoor zorgt dat alle tennis in de Verenigde Staten goed wordt geleid. Mm, okay. Of het nu de jonkjes zijn, of dat er nou de echte professionals zijn, dat gaat allemaal via hun. Dus daar hebben ze de samenwerking mee opgezet. En even kijken hoor, want ik heb even wat notities
want we hebben
gemaakt.
Het ook wel eens over Wimbledon gehad, hè? En over AI wat daar gebruikt wordt en hoe die de analyses doen. Doet US Open dit nou anders dan?
Wat we zien, kijk, er zit sowieso een hele goede samenwerking tussen IBM en de USTA, of hoe je het ook uitspreekt, om het even op zijn Engels uit te spreken. En wat je ziet is dat zij de data aanleveren en dat IBM zijn AI en dataplatform aanlevert. En mm-hmm. op die manier worden er dan voorspellingen gedaan voor bijvoorbeeld wedstrijden. Ik heb even gekeken wat er allemaal is. Je hebt bijvoorbeeld een match report summaries. Dus op het moment dat er en dat is alleen op de single wedstrijdjes, mm-hmm. dus alleen de vrouwen en de mannen. Binnen een paar minuten is er een compleet verslag klaar. Als de wedstrijd is afgelopen en dan kun je gewoon alles teruglezen.
En zo'n verslag wordt dan gemaakt door AI, zeg maar.
Alles wordt dus gedaan.
AI analyseert de wedstrijd eigenlijk en genereert op basis daarvan het verslag?
Ja, dus met granite.
Ja.
Dus ze gebruiken daar granite 13B voor, trouwens. Stond er ook echt specifiek in. Om dat soort dingen te maken. Wat ze bijvoorbeeld ook deden, ze gaf al commentaar via AI in 2023. Oh. Want vorig jaar was dit er ook al. Maar dit hebben ze allemaal verbeterd. En ze geven dus ook gewoon Engels commentaar met ook subtitles. Dus er wordt ook gewoon ondertiteling voor dat soort dingen gegeven. En ze hebben een slam tracker.
Wat?
Een slam tracker.
Wat is dat?
Heel goed. En wat je daarin ziet, en dat kun je dus gewoon opzoeken in de app of op de website. En dan zie je eigenlijk voor, tijdens, maar ook na de wedstrijd eigenlijk alle inzichten die AI over die speler en die wedstrijd kan vinden. Hmm. Dus wind predictions, point-to-point analyses, dat soort dingen. Dus,
het is een leuke manier om je spelers te volgen, om te zien wat er ontstaat. Maar je hoeft niet zelf alle wikis op te duiken om de informatie over die specifieke speler op te halen bij spelen.
Ja, en dat wordt eigenlijk gewoon allemaal samengevat. Een leuk extra dingetje nog voor van dit is dat IBM en USTA hebben dus die samenwerking ook verder doorgezet, want zij proberen ook samen ervoor te zorgen, en dat is al iets wat we eerder hebben genoemd, om dus voor 2030 30 miljoen mensen proberen te educeren door gratis cursussen aan te bieden. En dat doen ze dus ook via de foundation, bieden ze dat ook weer extra aan. Ook om de jonge tennissers ook extra gratis cursussen aan te bieden.
En dan cursussen over AI specifiek of?
En alles, ja.
Kan van alles zijn.
Het kan van alles zijn. En dat is weer, Karel heeft dat al in de vorige podcast genoemd, IBM Skill Build.
Ja.
Skills Build. We zullen een linkje wel even noemen in de podcast. Er staat eigenlijk voor iedereen gewoon heel veel gratis
En dat is niet altijd alleen, dat is echt niet alleen maar AI gerelateerd. Nee. Dus het kan ook business gerelateerd zijn. Kan van alles kan er zijn, zeg maar. Dus, open numbers, zoekers.
In het Engels en in Spaans. Dus er zijn meerdere talen ook beschikbaar. Maar er is dus veel beschikbaar. En ik vind het gewoon ook leuk om te zien, persoonlijk. A, ik hou wel van sport. B, AI is natuurlijk altijd wel interessant. We hebben er veel over gehad.
Zullen het er nog regelmatig over hebben.
Precies. en dat dan op die manier AI wordt gebruikt om te kijken wat zijn de mogelijkheden en wat kunnen wij bieden aan de kijkers en de luisteraars om nog meer van een tennistoernooi te kunnen genieten.
Ja.
Dus ja, ik vind het hartstikke leuk. Ja,
zal ik dat balletje dan heel even overnemen?
Ik sla hem naar je toe.
Het is geen voetbal, dus ik kop hem niet in, maar ik pak hem even over, zeg maar. Ik zag wat voorbij komen, zeg maar. Een post van Paul Chapman. Paul plaatst al vaker wat en we hebben het hier ook al eens eerder over wat Paul aan het doen is. Met AI, vaak op de power systemen, daaraan gerelateerd. En de vorige keren ook over hoe werken nou containerized applicaties, hoe kan je dat moven, zeg maar. Ook daarin doet hij een aantal dingen. Ik heb het toen gehad over Sockshop. Dus van waarin dus gewoon sokken verkocht werden die op x86 kon draaien, waarin je de pot down kon brengen en op kon brengen op power. Ja. Maar hij postte nu weer wat en ja, bepaalde namen blijven hangen, weet je wel. Dus als je die voorbij ziet komen, wat is die aan het schrijven? En,
ja.
Dus dan triggert het een en ander. Paul schreef in dit geval over on-premises, generative, AI, chatbot, op IBM bouwen. Dus dan
is een mond vol.
Is absoluut een mond vol en AI komt weer voorbij en dergelijke. Maar voordat ik eigenlijk die post begon te lezen, triggerde dat. Van, welke wijziging zit hierin en waar zitten we nou eigenlijk helemaal? En toen ben ik eens gaan kijken van, eigenlijk voor elk product heb je een beetje een hype curve.
Ja.
Of zit eigenlijk altijd wel in die hypecurve. En Cardan voorspelt dat ook en laat zien waarin producten al in de hypecurve zitten. Dus toen ben ik eens gaan zitten van, als je nou naar artificial intelligence kijkt, wat zegt Gardner daarover? En het eerste plaatje wat ik tegenkwam van 2022 was dat generative AI op dat moment nog niet op de piek van de hypecurve zat, zeg maar. Dus eigenlijk nog in wat ze noemen in de innovation trigger. En als je dan het jaar daarna keek, het plaatje van 2023, ik heb die van 24 niet gezien, dan zie je dat generative AI op de top van de hype peak staat.
Ja.
Nou, wat gebeurt er daarna? Dus eigenlijk krijg je wat ze noemen de trough of disillusionment. Disillusion. Dat is, hoe zeg je dat? Disillusionment, disillusion, of hoe je dat dan ook zou willen noemen. Maar eigenlijk zie je dan van, oké, we hebben die hele hype gehad, maar wat gaan we er nou echt daadwerkelijk mee doen, zeg maar. Dus er zijn zoveel vormen van AI, dus dat zie je ook eigenlijk helemaal, dat sommigen nog onderin en eigenlijk nog eigenlijk beginnen met die hype. Sommigen zijn er al doorheen in het begin en langzamerhand steeds meer vorm te krijgen. En hoe gebruik je dat nou? Dus ik was eigenlijk wel benieuwd van, hey, het staat nu de piek en klopt dat ook daadwerkelijk? En gaan mensen zich nu echt afvragen, wat doen we met generative AI en hoe gaan we dit gebruiken op heel verschillende plekken? Nou, ChatGPT zal zeker niet verdwijnen, zeg maar. Dus dat houdt zijn vormen wel en dat zie je ook wel gebruikt worden. Maar wat doet nou een bedrijf met dit soort omgevingen en hoe zorgen we nou dat het veilig blijft, zeg maar? Dus eigenlijk als je dat weet, dan denk je van, hey, men moet anders gaan nadenken, vermoedelijk, over wat gaan we er nou mee doen en hoe gaan we dit productief gebruiken binnen enterprises of binnen bedrijven, zeg maar. Met dat stukje informatie, nou, teruggebouwd, polls, de artikelen doorgenomen, ook wat andere gerelateerde artikelen doorgenomen. En hij had het over een bedrijf, OpenTech, die heeft een OpenX AI-platform gemaakt. Die schrijven eigenlijk ook LLM-based, dus large language-based modellen. Maar die gebruiken als data source alleen maar privé-informatie die hoort bij een bedrijf. Dus wat je daarmee, wat zij beschrijven, wat je daarmee doet, is dat je eigenlijk je large language model, wat je hebt, traint op data van dat bedrijf.
En dat mag ook niet naar buiten.
Dat heeft een aantal dingen. Dus security is voor sommige dingen het absoluut gouden goed. Dus hoe ga je daarmee om? Nou, wil ik zeggen, van waarom power? Vanwege dat soort elementen die erin zitten. Zeg. Security en een aantal andere dingen. Maar ook over hoe de performance is, wat we doen met threading, de integratie met, ook wat power heeft, zeg maar, met MMA's. Dus op de chipset waarin je gebruik kunt, je modellen kunt laten in een runtime kunt gebruiken, zeg maar. Maar dat hele stuk over het trainen op je eigen data, wat heeft dat nou voor voordeel, zou je dan kunnen zeggen?
Van op power.
Dat hoeft niet eens op power te zijn, maar in dit geval hebben zij gebruik van power om vanwege die stack, vanwege security en vanwege dat soort redenen die eromheen zitten. Maar het trainen op je eigen data zorgt ervoor dat het, als je hem daarna ook daadwerkelijk gaat gebruiken, het model, dat je hem alleen maar gebruikt op de data waar die op getraind is. Dus niet op data, getrainde data die niet van jou is bijvoorbeeld. Wat voor verstoringen kan leiden of voor, weet je, voor bepaalde drifts of voor andere dingen kan leiden. Van omdat, ja, wat doet het model en wat doet het antwoord, zeg maar, op basis van iets wat jij misschien niet kent. De data die gevoed is niet jouw data. En in sommige gevallen is dat heel goed, hè? Dus wat jij doet, is dat heel goed omdat je juist zo generiek mogelijk wil. Maar als je eigenlijk wat specifieker wil doen, is meer tunen op je eigen data. Meer tunen in je eigen modellen. Meer tunen in je eigen organisatie en dergelijke. Dus ik vond dat eigenlijk wel een hele mooie van, hey, waarom en hoe gaan we daarmee om? En eigenlijk een ontwikkeling weer zien van, we kijken niet alleen maar naar grotere modellen, we kijken niet alleen maar naar kleinere modellen, maar we kijken ook naar wat voor type data gaan we en hoe trainen we onze modellen? Waar trainen we dat op en hoe gaan we daarmee doen?
Ja, je merkt wel dat inderdaad wat we zijn met de hype zijn we gaan kijken, oké, AI voor alles.
Ja.
En nu zijn we toch aan het weer kan ik kijken, oké, per use case moeten we eigenlijk een AI-model ontwikkelen die dat probleem tackelt. In plaats van dat we hele grote modellen maken die alles kunnen en toch weer niet precies alles kunnen.
Ja, dat hangt er een beetje vanaf. Dus toch? Wat is je use case? In sommige gevallen is een heel groot model omdat je juist zo generiek mogelijk dingen wil gaan doen, denk ik een hele juiste. In een andere case is juist zo klein mogelijk model, want het moet zo weinig mogelijk stroom pakken, het moet zo secure mogelijk, het moet op mijn data, moet ik zo precies mogelijk, zeg maar. En ja, dan is dat weer een hele specifieke use case die je dus ziet ontwikkelen eigenlijk in het hele patroon van, nou, waar zitten we? Nou, we zitten dus op de top van de, of we zaten op de top van de hype cycle voor generative AI. We zijn dus erg langzamerhand aan het ontwikkelen van, hey, hoe gaan we dit nou daadwerkelijk gebruiken?
Ik denk dat omdat we dus op de top zijn geweest nu, een beetje langzaam aan het dalen zijn, gaan we ook nadenken over governance van AI. Oké, wie heeft toegang tot de informatie die de AI-model biedt? Hè? Mag ik dezelfde informatie opzoeken als Barend, als Karel. Wie,
nee, zeker.
En hoe zorgen we ervoor dat bepaalde informatie niet wordt gedeeld?
Ja. Ja, en dat is hier in dit stukje is dat heel groot goed. Die informatie mag helemaal niet gedeeld worden. Ja. Zeg maar. Men moet binnen dat bedrijf blijven. Wordt alleen waar wordt er naar gekeken? Wordt gekeken naar educatie van personen binnen zo'n omgeving, binnen een bedrijf, zeg maar, op basis van de data van dat bedrijf. Ja. Of er wordt ook gekeken naar real-time vertalingen in het uitschrijven van teksten. Nou, die kunnen ook heel gevoelig zijn natuurlijk. Als je dingen wil uitschrijven en gebruiken en misschien wel naar de buitenwereld wil gebruiken. Nou, wat doe je dan? Wat gebruik je dan? Mm-hmm. Hoe zet je dat op? Dus dat vond ik bijzonder interessant om eens te lezen. Van, hey, welke kant gaan we nou op? En ja, wat schrijft zo'n persoon nou weer?
Ja.
En ik vond het vooral leuk om eventjes de link te leggen van, hey, wat en hoe zitten we in een hype? En ja, we zijn er nog langer niet. We komen nog...
We moeten nog veel veranderen, denk ik. Daarin. Net wat je zegt, de hype. Ik denk dat de hype ook gecreëerd is doordat ChatGPT die gaf natuurlijk gigantisch veel mogelijkheden, waardoor er heel veel mogelijk was. Alleen, net wat je net al een beetje zegt, we gaan nu meer kijken naar de echte use case. Kan ik het er ook echt voor gebruiken en is het ook goed inzetbaar voor mijn bedrijf op de juiste manier?
Ja.
En daardoor zie je dat het allemaal nu een beetje afsplitsen en anders wordt. Maar ja, er zijn natuurlijk heel veel heel mooie dingen uitgekomen die we hierdoor nu kunnen doen.
Dus, het mooiste blijft altijd, AI is uiteindelijk gewoon een technologie, hè?
Ja, alleen
dus we kijken wel waar we heen gaan, maar op dit moment is het gewoon een technologie. Het is gewoon een model wat erachter zit. Dat model gebruiken we, we trainen hem en we ontwikkelen dat soort dingen door.
Ja. Heel mooi.
Dus dat was in ieder geval eentje die ik nog heel eventjes wou droppen, zeg maar, over AI.
Ja. Je had het even over beveiliging en je hebt ook heel veel te maken met NIS en DORA en al die regelgevingen daarom. Ik hoorde jou net daar ook nog iets over zeggen.
Ja, klopt. We zijn nu bezig, of IBM is bezig ook met een quantum computer.
Ja.
En het belangrijke is van dat we allemaal weten dat die quantum computer straks wellicht misschien de encrypties kan kraken. Dus geëncrypte data kan ontcijferen en ook de data dan... dus op kwaadaardige mensen kunnen dat doen. Dus daarom is IBM gekomen met post-quantum crypto-algoritmes.
Dat is een mondvol.
Dat is een mondvol. En wat betekent dat? Hè? Er zijn een aantal algoritmes die ze hebben bedacht en ook dat hebben gepubliceerd. En de bedoeling is dus dat de data wordt geëncrypt met die algoritmes. En om ervoor te zorgen dat de quantum computer dat niet kan kraken.
Ja, quantum safe crypto.
Precies. Dus aan de ene kant bouw je aan een computer, maar je wil ervoor zorgen dat die computer niet misbruikt kan worden door andere mensen om de data die je hebt geëncrypt, versleuteld hebt met reguliere encryptiesleutels.
We zien dus dat, Zets zal daarmee bezig zijn, PowerIS heeft er ook ready voor, zeg maar. Dus dat platform is er klaar voor om daar gebruik van te maken. Vaak is nog van on top of wat voor applicaties gaan ook daadwerkelijk dat soort keys gebruiken, want dat is de volgende stap om dat te gaan doen. Maar bijzonder belangrijk om die ontwikkelingen
Want als je
te blijven volgen ook en ook om dat te gaan gebruiken.
Ja, want als je de basis encryptie pakt, die iedereen nu gebruikt, zou maar zeggen, die zou dus met quantum binnen luttele seconden
in de toekomst is dat de onderzoekers verwachten dus met eerste of tweede generatie quantum computers dat al mogelijk is om dat te kraken binnen een hele korte tijd.
En dat is eigenlijk waar we nu al stappen tegen nemen. En IBM is daar voorlopig
onder andere, ze hebben het inderdaad met vier crypto-algoritmes hebben ze bedacht. En dat hebben ze laten weten aan iedereen. En daar kunnen ze gebruik van maken.
Ze zijn ook geaccepteerd als standaard, zeg maar. Of dat een aantal zijn geaccepteerd als standaard. En IBM doet dat niet alleen. Het zijn open standaarden uiteindelijk. Dat is belangrijk. Iedereen moet dus gebruik maken van dit soort standaarden om het...
Om ervoor te zorgen dat het zo veilig mogelijk overal is. Ik neem even, ik kijk net even naar de tijd en de tijd die schiet alweer lekker op. Dus eigenlijk...
We zijn er doorheen? Dan moet ik het op het volgende week nog wel laten leggen. Want security konden we nog wel even doorpraten.
De security hebben we nog. Van de week stond ik nog met iemand aan de koffie. Daar wil ik het nog even over hebben, maar... Daar heb ik weinig informatie over, dus dan neem ik volgende keer meer informatie over mee. Dus dit is een teaser voor de volgende keer.
Kan je ook een teaser en een naam ergens noemen van in welke richting het gaat?
Voor de rest, we hebben een softwarebedrijf overgenomen. En van de week stond ik met iemand te praten bij een koffieautomaat, want ze zitten nu ook bij ons op de vloer.
Ja, ik heb ook al even met een gesproken en aangegeven van misschien zou je het leuk vinden om eens aan te schuiven in de podcast.
Dat vond hij leuk?
Ja.
Nou, kijk eens. Dus volgende keer Software AG... dat is het bedrijf dat...
dat is de bedoeling in ieder geval. Laten we kijken of het allemaal uitkomt.
En dan kijken we even of we daar dieper in kunnen gaan... wat zij kunnen betekenen voor de IBM-stack bij ons. Dus dankjewel voor het luisteren weer. En tot de volgende keer. We trekken de stekker ervoor uit. Tot ziens.
Tot de volgende.